Hey, goedemorgen Mark.
Hey Ronald, goedemorgen inderdaad. Daar zijn we weer.
Yes, zijn we weer.
Jeetje mina, Danvers Law staan
ja,
we nog bij.
Ja, waren we bijna vergeten. En de vorige keer. En ik heb in de tussentijd, ja, ik ben helemaal, je kent me, ik ben helemaal in Danvers Law gedoken onderhand.
Is het zo? Ik zag iets in LinkedIn voorbij komen. Vertel, wat heb je allemaal ontdekt?
Ik ben in Google ingedoken en ik zag alle soorten artikelen. En ik kwam ook bij Netflix terecht. Netflix heeft een documentaire serie gemaakt en een van die afleveringen gaat helemaal over Danvers Law. De interviewer neemt je mee van het begin van Danvers Law tot en met een heel spannend einde. Het blijkt dus, ja, je weet dat ik heel veel van digitale fotografie hou, of van fotografie in het algemeen.
Zeker.
En wat eruit komt is dat zelfs een digitale foto, die voldoet aan Danvers Law.
If it's digital, that means it's really made of millions of tiny number values.
If you take an image, JPEG compress it, and you look at the underlying representation, it follows Benford's law.
Misschien even, nou ja, ik heb hem de vorige aflevering iets uitgebreider uitgelegd, maar eigenlijk de distributie van de getallen 1 tot en met 9. Mm-hmm. Kijken naar het eerste getal, blijkt dat het getal 1 komt als meeste voor. En niet zo klein beetje ook, maar in plaats van elk getal 11% is het nummertje 1 30 ja. Zoveel. Bijna een derde, de tweede 17%, de derde en zo zie je dus een curve ja. Naar beneden. En jij zegt dat zie je dus ook bij digitale fotografie.
Ja, digitale foto is natuurlijk zijn pixels en pixels zijn getallen en getallen voldoen aan de distributie. Zoals we vorige keer ook geleerd hebben. En het blijkt ook dat als je dus zo'n foto weer aanpast, zo'n JPEG, en weer die compressie eroverheen gaat, maar je hebt hem geëdit, dan voldoet hij op dat moment niet meer aan Danvers Law. Dan zie je vanuit Danvers Law distributie dat die getallen niet meer kloppen.
Feitelijk artificieel zijn gemaakt. Dus
ze zijn gemodificeerd. Dus hetzelfde als de expense claim waar je wat aan geknutseld hebt, waardoor die niet meer aan de in een verzameling niet meer voldoet, is het ook aan die foto waarin al die verschillende pixels een getal vertegenwoordigen en die foto totaal dus die hele kromme vertegenwoordigt. Als je daaraan edit, dan voldoet hij niet meer. En dan kan je dus zien dat die foto aangepast is. En ik denk dat dat voor video eigenlijk ook geldt. Dat is in het voorbeeld niet behandeld. Maar dit was een professor bij Berkeley University in Amerika. Die daar heel veel, die ook bekend is om deepfakes en zo onderzoek. Die vertelde dat. En dat was, ja, dat was voor mij wel een enorme eye-opener. Had ik niet verwacht. Maar ja, het geldt dus voor alle getallen. Ook voor digitale fotografie.
Misschien juist wel.
Misschien ook. Ja, mooi, hè? Heel mooi. Dus heel dank dat je daar vorige keer mij op patent gemaakt had en dat ik ook zo van verbaasd was over Danvers Law.
Precies. Weet je wat mij nog het meest verbaast is het geheimzinnige eraan. En dat bedoel ik, ik heb daar echt heel veel mensen naar gevraagd. Hey, ken je Danvers Law? Niemand die het kende, echt niemand. Zelfs de grootste cijfernerds, en dat is een heel groot compliment voor degene die weten wie ik bedoel. Die kenden het niet. En die zijn erin gedoken. En dan is het mooi om te zien hoeveel passie dan weer. Oh, die gingen dit erbij pakken en dat erbij pakken. En gelijk in Python scripts. fantastisch vind ik dat om te zien. En die hebben dezelfde steek als ik. Hè? Dus die beginnen ook in hun gesprekken met Dirk. Heb je daarbij wel eens van gehoord? En die laten het dan zien. En die toepassingen. En, ja, wauw. Het is bijzonder. Ja. Het is heel bijzonder.
Klopt. Hey, dus hebben jullie echt een applicatie ervoor geschreven om data normaliter dan door de Danvers Law filter te halen bij jullie?
Nou ja, een applicatie is een groot woord, alhoewel het feitelijk daar wel op neerkomt. Hè. Iemand heeft gewoon een stukje Python verzameld, gemodificeerd ook weer. En ja, die heeft dat losgelaten. In dit geval waren dat de facturen van toeleveranciers.
Wow.
Maar goed, er zijn heel veel toepassingen te verzinnen. Sterker nog, dat stukje wat ik bij LinkedIn van jou voorbij zag komen, ik vind het wel een hele mooie. Hè. Op het herkennen van fakes, van deepfakes. Wat toch een zorg, denk ik, is voor velen. Ja, want wat is nou nog echt? Hoe weet je zeker dat, als wij iets zeggen, dan zal het met een korreltje zout worden genomen of niet? Ik bedoel eerder in de zin van, ja, weet je, heeft Ronald het dan echt gezegd of niet? Nou, wie zijn wij?
Maar er zijn geen influencers met 1 miljoen volgers of zo.
Nee, ik doe daar niet meer aan mee.
Nee, ik ook niet. Ik ben tevreden met mijn met mijn LinkedIn-volgers en een paar op Twitter, maar Mijn eerste Twitter-avontuur heeft mij toen ook laten ontdekken hoe makkelijk je kweken kan aan getallen. Apps die er toen ook al waren, jaren geleden. Ik ben geloof ik denk ik in 2012 of 10 zoiets met Twitter begonnen. En toen waren er ook al vrij snel apps die je kon dan kon je oogsten. Eigenlijk een soort minen van followers was dat toen al.
Oké. Ja, ik vind Twitter in alle eerlijkheid, ik vind het wel een mooi medium. Maar het is ook een heel bijzonder en raar medium. Punt 1, heel veel mensen verwachten alles wat op Twitter dan meteen als waarheid wordt gezien. Los van dat het misschien ook wel eens echt waar kan zien, maar het is natuurlijk totaal niet representatief.
Nee.
Een heel groot deel van ons internetvolk zit helemaal niet op Twitter.
Nee, het is een paar procent maar die daarop zit en die dus die informatie rondpompt eigenlijk.
Waar willen we het vandaag eens over hebben? We hebben elkaar ooit een keer de uitdaging ook eens gesteld. We gaan 3 random onderwerpen verzinnen live. Mm-hmm. Althans live met deze opname. En kijken of we die aan elkaar kunnen rijgen. Laten we op zijn minst ieder voor ons denken van welk onderwerp we alle twee graag zouden willen. En dan er nog een derde bij verzinnen. Ja. Tenzij je er nu al zo 3 weet op te lepelen. Waar ik nog wel aan moet denken is aan die LinkedIn-post van jou. Hè. Dat was onder een video. Waar was het nou eigenlijk? Was het nou onder onze oud-collega Robert Scoble of was die van Jarno? Ik zit even te denken. Jarno, onze
AI-volger.
Ja, hij is wel meer dan spreker. Dat. Tenminste in die zin ook een podcast, een TEDx-talker. Ja. Je hebt een mooie vent, mooie blik op zaken.
Zeker. Spannende onderwerpen altijd rond AI en zo. Ik denk dat het bij Scoble begon, maar ik weet het echt ook niet zeker. Ik zie, we zijn allebei behoorlijk actief op social media. Dus soms weet je niet meer waar je wat gezet hebt eigenlijk. Of nou welk kanaal het is eigenlijk. Omnichannel, hier zijn we.
Over Social Dilemma gesproken. Hebben we het daar al een keertje over gehad?
Nee, volgens mij niet. Ja. Nou, misschien een van de onderwerpen dan.
Het blijft... Nou ja, oké, laten we hem als random onderwerp. 1. Social dilemma. Mooi. Oké, daar gaan we het nog over hebben. Maar even terug... misschien even voor de luisteraars die we hebben. Jarno Duursma is denk ik... echt ook de moeite waard. Hij heeft ook een podcast Listening to the Future, meen ik. En LinkedIn is... ik kijk met veel plezier altijd naar zijn inspiraties. Robert Scoble, die was ooit, die heeft Microsoft denk ik toch alweer positief op de kaart gezet in social media van, wat was hij? Hij was evangelist.
Volgens mij.
Wat natuurlijk een rare titel is. Maar...
Ja, dat was toen nog een titel die kon ook, maar weer ook weer niet op een gegeven moment. Dus,
Klopt, ja. Hey, en toch, ik was wel blij met hem als collega, ook al kennen we elkaar natuurlijk niet persoonlijk. Mm-hmm. Maar hij gaf een menselijke kant van Microsoft gaf hij bloot, vond ik. En dat vond ik wel... Hij was ook gewoon kritisch, gezond kritisch, hè, wat er binnen Microsoft gebeurde. Deed hij ook mooi.
Klopt.
Ja, nu is... ik weet wel dat hij wat persoonlijke schandaaltjes hebben achtervolgd. Dat is altijd vervelend. Maar ik ben toch wel een groot fan van zijn boek The Infinite Red Sea.
Zeker.
Hebben we daar wel eens over gehad?
Nee, volgens mij hebben we dat dan nog niet... De lijst wordt langer en langer.
Infinite Retina. Ik schrijf hem gewoon even als nummer 2. Dat zijn er nu. Wat wil jij absoluut besproken hebben?
Ik denk dat we deze keer toch best over, zeker met de aankondigingen van de diverse grote leveranciers, dat AI, of misschien data in het algemeen, en de mogelijkheden met data rond AI, dat een onderwerp is wat misschien wel bijna elke uitzending lang zou kunnen komen. Mm-hmm. En laten we daar maar eens mee beginnen. Ik denk dat we elke uitzending misschien wel eens AI een bepaalde update kunnen geven onderhand. Want zelfs binnen 18 dagen gebeurt er nog wel eens wat hier in dit land, in deze wereld.
Wat is er gebeurd wat jou op nummer 1 vond uitspringen dan op het gebied van AI?
Ja, toch wel enorm de versnelling die ik de afgelopen week bijna heb gezien in de voorbeelden rond kunstmatige video en audio. Toen ik dat eerste keer zag, toen moest ik terugdenken aan een product wat ik toen ik bij Digital Equipment werkte, dat is in de vorige eeuw hadden en dat heette Deck Talk. Dat was eigenlijk een soort plastic grote doos van 2 A4'tjes breed en 10 centimeter hoog. Die verbond je aan het interne netwerk. En daar stuurde je iets heen en dan kwam de spraak uit, synthetische spraak uit.
Hello, I'm DeckTalk, a powerful and exciting new text-to-speech system from Digital Equipment Corporation.
En we hadden toen wat problemen in het rekencentrum rond de temperatuur. We wilden niet elke keer de computerruimte op. En we hadden dus die in de managementruimte hadden we die DeckTalk neergezet. En we lieten daar de temperatuurwaardes in het rekencentrum lieten we uitspreken. Dus als een waarde te hoog was op een bepaalde plek, dan werden we audiotechnisch daarop geattendeerd. Doorspoelen snel naar nu. En dat betekent dat je, nou, daartussen heb je natuurlijk nog dingen gedaan rond het vertellen van Word. Zodanig dat er van gesproken tekst naar geschreven tekst ging. En nu zijn we aangeland op het moment dat je met een heel simpel scriptje wat je in een as-a-service laat, je een complete spraak, video, alles in één krijgt. Wat heel goed werkt voor een sales call, voor een stuk rond onboarding van medewerkers. Alle soorten mogelijkheden. En ja, er zijn geen grote studiokosten meer. Het is niet heel veel rekencapaciteit. Het is een klein scriptje wat je in een formulier typt. En je wordt netjes geüpdate en 10 minuten later heb je een complete video.
Ik hoor dat onze volgende podcast dus door synthetische Ronald en synthetische Mike worden opgenomen.
Dat zou zomaar kunnen. En
ook geëdit.
Ja, en dan hoeven we helemaal niet meer te editen. Kijk, in die AI-kant, daar zit natuurlijk ook aan de edit-technologie. Als je kijkt naar Anchor of naar Zencastr. Maar op Anchor zie je dat er heel veel auto-editing mogelijkheden in zitten. En dat gaat niet omdat er iemand aan de andere kant van de wereld onze audiostream zit te editen. Dat gaat helemaal technologisch. Ja. Dus dat maakt nu door cloud ook een enorme versnelling mee.
Ja, stapeltechnologie noem je het. Ja. Ooit. Dus AI, cloud, en je ziet hoe ze zo op elkaar ingrijpen.
Klopt.
Ja, daar haak ik dan op de infinite routine. Twee dingen. We hebben die onderwerpen, we hebben er nu 3 genoemd. Social dilemma, infinite routine en AI inderdaad algemeen. Op zich zouden... ik weet niet of dat ook jouw bedoeling was om die aan elkaar te rijgen.
Kan.
Want hier zie ik wel hele sterke... Ja, sterker nog, ik denk dat hier de aanrijging heel makkelijk is.
Ja, het is een eitje geworden die in deze keer dan, maar...
Ja. Nee, want je ziet, kijk, die opeenstapeling of die... hoe zei je het? De stapeltechnologie. Je hebt AI. En dat vind ik wel mooi van de cloud, hè? Want ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Toen de cloud opkomend was... Ja, de cloud, wat is nou de cloud? Wat versta je aan de cloud? Waarom de cloud? Terwijl laten we ook wel wezen, joh, het is gewoon het web, feitelijk het internet doen. Mm-hmm. Met wat, wel wat slimmigheden. Hè? Veel meer schaalbaar, elastisch, het op- en afschalen. Je ziet het nu veel meer versnipperd, denk ik ook, hè? In bepaalde services die je kan afnemen.
Het eerst was het platform eigenlijk meer het belangrijke, of het nou IaaS was of PaaS. En nu zijn het losse functies, eigenlijk blokjes die je aan elkaar componeert, die je orchestreert tot een stuk businesslogica. Daar waar je dat vroeger moest componeren door het echt te maken en te schrijven en te bedenken, is het nu een enorme verzameling van functionaliteiten die je met elkaar verbindt. Dat is wel een groot verschil met vroeger. Vroeger was het eigenlijk gewoon toch nog steeds hardware op afstand.
Mm-hmm. Ja, je datacenter in een ander land, bijvoorbeeld, even heel plat gezegd. Ja. Ik probeer me te verplaatsen in ons publiek. Hè. We hebben er een stuk of 100 inmiddels, denk ik. Zijn dat nou echt onze, wij heten de technosoof. Zijn dat nou technosofen? Zijn dat technologen? Zijn dat nou filosofen? Zijn dat, dan denk ik, zijn dat meer businessmen? Zijn dat meer techneuten? Maar als wij IA's en PaaS gebruiken, wat mogen we aannemen dat dat nu wel ingeburgerde termen zijn?
Ja, dat hoop ik wel, ja. En de vraag is hoe belangrijk dat straks nog is überhaupt. Hè? Dus het is functionaliteit die ergens staat. En als nou technologen dat noemen, dat het twee verschillende verschijningsvormen heeft. En het ene heet dan IA's en het andere heet PaaS. Ik denk dat we er zelf over 2 jaar al niet eens meer over nadenken wat nou precies wat was.
Dit brengt mij echt terug naar heel lang geleden, Ronald. Naar een Microsoft event, voor mij een tech event. En dat was, er werden 10 vragen gesteld. Ik ga ze niet alle 10, maar eentje of 2. En dat ging over Exchange online, e-mail dus in de cloud. En de eerste vraag was van hoe zou je je mailbox redundant uitvoeren? 1 met... technologie X2 met verschillende disks, 3, 4 virtualisatie, optie 4, I don't know en I don't care. En elke 10e vragen was dat optie 4 natuurlijk altijd die en het was altijd dat antwoord, I don't know en I don't care.
Dat is denk ik waarom ook de afstand tussen business en IT steeds meer iets wordt wat in het begin nog IT kon heel spannend doen over technologie en business begreep het niet. En andersom ook overigens. Mm. En wat het nu is, is dat business hoeft niet meer te begrijpen hoe de technologisch in elkaar zit. Het is meer een I don't care, I don't know model geworden. Maar wel in staat om de vertaling tussen de businessvraagstukken en de technologische oplossing, om dat zelf te doen. Op basis van functionaliteit en niet op basis van beschikbaarheid, redundantie, technologische specifieke eigenschappen of zo. Het waar IT dan heel spannend over kon blijven doen. En dus dat die acceptatie en die kennis om met technologie iets te doen is vele malen lager geworden. Dus de acceptatie is omhoog gegaan, de kennis daar van nodig om het te kunnen doen is omlaag gegaan.
Bijzondere tijden. Het brengt mij toch een beetje terug hoe je net ook begon, hè, over dat, wat zei je, over die video audio en dat het inderdaad geen persoon is op afstand die natuurlijk onze edits doet. Ik vind het thema, en dit thema, en volgens mij gaan we dit thema met de filosoof continu hebben, het is de mens en machine interactie, vind je niet? Dat is waar het continu op draait. Ja. Als je het hebt over technosofische gedachtes, ik vrees misschien niet het juiste woord, maar dan vermoed ik wel dat dit eigenlijk het thema van de technosoof moet gaan worden zo'n beetje in elke aflevering, denk je niet?
Ja, de impact die technologie heeft op jou als persoon, maar dat kan ook zijn jou als bedrijf of land of mensheid. Hè? Dus nu de discussies rond moeten wij in Europa niet veel meer ook security technologie kunnen ontwikkelen, wat je natuurlijk klassiek de afhankelijkheid van Israël en Amerika hebt, waar Fox IT nu de derde generatie Fox IT, ik geloof dat de oorspronkelijke eigenaar toch maar weer een nieuw bedrijf begint te bouwen. Een nieuwe Fox IT, zeg maar even. Ronald Prins. Die gaat een nieuw bedrijf starten, weer eigenlijk gewoon weer in waar die met Fox IT is opgehouden, zou je kunnen zeggen. Het kroop toch verder het bloed en de kansen. Maar je ziet dat we als mens ook beter moeten omgaan met technologie, begrijpen wanneer iets waar is of niet waar is. En ik denk dat technologie een nog veel grotere impact gaat hebben op ons als persoon. En dat betekent dus dat je misschien wel gewoon veel meer vrije tijd krijgt daardoor ook. Dus wat moet je met die vrije tijd gaan doen? Gaan we dan naar Ready Player 2? Of podcast opnemen? Nou ja, podcast opnemen is ook is een bepaalde expressie. En of je nou kunst maakt in je vrije tijd, of je maakt podcasts in je vrije tijd. Ik geloof dat tijdens COVID-19 nu zijn er meer podcasts dan ooit gemaakt. Wel heel veel blijven bij één aflevering steken. Gelukkig zijn we daar al voorbij. Gelukkig. Maar ja, dat is één van de mogelijkheden natuurlijk. En je krijgt als mens gewoon veel meer vrije tijd, verwacht ik. Daar moet je iets mee gaan doen.
Ja, voor mij heb je twee. Ik zit gewoon, ik weet nog wel, op mijn LinkedIn staat, heb ik een heel pleidooi op de kant geschreven. Joh, laat maar komen, die automatisering en robotisering en die vrije tijd. Joh, ik ben een creatieveling. Hè. Ik vind het superleuk om verhalen te schrijven. Science fiction, en het leuke van science fiction schrijven, ook heb ik nog geen boek ooit publiek gemaakt of gepubliceerd. Het is feitelijk een soort toekomst voorspellen. Hè. Waar denk jij waar de toekomst naartoe gaat? Althans, dat is mijn instinct ervan. Maar het heeft zo, het is heel ingrijpend, want minder. Voor mij hebben daar twee scholen in. Van prima als je minder gaat werken en dan ook minder inkomsten krijgt. Als daardoor de prijzen en je lasten ook dalen, blijf je koper gelijk of misschien nog wel toenemen. Dan zou ik zeggen, dan is er niks aan de hand. Als dat zich niet gaat ontwikkelen, verder ontwikkelen of in balans blijft, dan hebben we natuurlijk wel een serieus probleem. Maar dan ga je meer kijken naar misschien het universeel basisinkomen en dat soort concepten.
Waarbij ook de machtsverdeling door technologie wel goed. Daar is nu natuurlijk heel veel discussie over. Moeten de overheden niet ingrijpen om social media dusdanig te niet beperken, maar wel te besturen op een bepaalde manier. Om te zorgen dat het ook niet voor verkeerde dingen gebruikt wordt. De machtsverdeling door technologie is natuurlijk nu behoorlijk scheef als je kijkt naar een aantal van de grotere platformspelers. Dus de afhankelijkheid is groter geworden. Volgens mij had onze eigen oude werkgever laatst wat problemen met de directory services. Active Directory was niet heel goed meer even een paar dagen of een paar uur. Oh. Dus er waren wat outages bij Microsoft in de cloud services. Ja, dat is toch redelijk essentieel geworden. Er is afhankelijkheid van. En datzelfde is bij alle firma's eigenlijk al een keer gebeurd. Dus cloud is al hoogelijk beschikbaar, maar het kan nog steeds is het gevoelig voor problemen. Ook daar zie je dus nog Tuurlijk. Afhankelijkheden zitten. En dat is, kijk naar het internet in het algemeen als wifi. Er is minder datagebruik op de mobiele telefoon de afgelopen maanden geweest dan ooit. En dat snap ik ook wel. Als je thuis werkt, hoef je geen data te gebruiken. Of je moet op een slechte plek wonen waar de verbinding slecht is. En dat 4G of 5G, als het er al is, daar beter is dan je lokale bandbreedte. Maar ik snap best wel dat je minder datagebruik hebt in je bundel op dit moment. Maar de afhankelijkheid van die technologie is wel heel groot geworden. Want als we niet thuis zouden kunnen werken op dit moment, dan had dat een enorme impact gehad op COVID-19. En dat zie je ook met de grotere verspreidingsgraad nu. Doordat mensen toch weer meer reisbewegingen toch op de zaak gaan werken. Dus die afhankelijkheden van technologie, dat is een belangrijk ding.
Ja, het is in die zin wel een beetje triest dat wij, dat heel veel overheden, ik denk dat het niet alleen in Nederland is, maar eigenlijk een beetje achterloopt op de technologie. Als je kijkt naar de wetgeving, beleid, terwijl landen als, wat was dat, Estland, meen ik, waar die gewoon gigantisch voorop lopen met de hele digitaliseren en de e-overheid. En ja, in die zin lopen we denk ik een beetje achter de feiten aan. En dat is, nou ja, kijk naar autonoom autorijden. Toch? Ik bedoel, daar zijn de bedrijven à la Tesla letterlijk en figuurlijk mijlen vooruit. Terwijl de wetten, die dateren nog uit het tijdperk dat er bekande paarden primair waren. Maar waar natuurlijk, maar wel de gewone auto's. Maar ja, eens. En ook met social media.
Ja, dat levert een social dilemma op, denk ik.
Ja, in zekere zin. Nou ja, laten we die even beetpakken. Want we hadden die drie die ik wel... Het is wel grappig hoe mijn gedachten soms werken, of juist niet. Maar toen ik de documentaire ook op Netflix overigens had bekeken, dacht ik van wow. Ook al wist ik het wel, hè, met het nutje en de hoeveelheid data en privacy. Dus ik was wel, ik zat wel in de film van dit kan echt niet. Terwijl ik heb daarna nog best wel wat analyses uiteraard.
Op internet.
Hoe ironisch, op internet en op Twitter. En dan zeggen ze van ja, het is allemaal wel leuk en aardig, maar... Het is natuurlijk wel een beetje raar. Ik bedoel, Netflix zichzelf, die sponsort het. Hè? Die heeft die content, maar die wordt met geen woord genoemd. Terwijl zij hun recommendation engine is zo'n beetje de meest vernufte van alle social media.
Ze weten precies wanneer je niet kijkt meer, welk shot je uitgezoomd bent, zeg maar, even naar een volgende aflevering of iets anders doet. Op dat niveau zelfs.
Ja, en feitelijk met hetzelfde idee, soort van, hè? Om in ieder geval gehoekt te laten. Persoonlijk vind ik, ja, kijk, joh, je krijgt in ieder geval geen... Kijk, de meeste social media doen het zodat ze je weer wat extra content kunnen serveren. En content bedoel ik advertenties. Terwijl Netflix, die wil gewoon zorgen dat jij waarde, denk ik, haalt uit je abo. Toch? Dat ze denken van, nou ja, je blijft het gebruiken. Daarnaast
gebruiken ze data ook om zeg maar, compleet volgens het verwachtingspatroon te produceren. Dus als zij begrijpen dat je... Als ze drie shots hebben die van totaal naar links gaan. En het blijkt dat dan een redelijke hoeveelheid mensen toch afhaakt in de aflevering. Of hem even pauzeert om naar het toilet te gaan of anders. Dan houden ze er rekening mee met de volgende opname. Want ze produceren natuurlijk steeds meer zelf. En die kunnen ze dus in vreselijk detail kunnen ze de productie besturen met de data die ze ophalen van de consumptie. En dat doen ze ook.
En toch, hè, maar misschien leid ik wel aan het Stockholm-syndroom, dat ik gegijzeld ben. Maar ik vind Netflix het op een ethische manier doen. Ze verbeteren hun dienstverlening. Hun core product is toch dan content. Die verbeteren ze ten aanzien van de kijker. Dus ik zie daar in alle eerlijkheid nu nog, als je het mij vraagt, denk ik van, wat is daar mis mee?
Niks, denk ik ook.
Dat is een beetje een win-win situatie. Ja, waar ik me echt serieus zorgen om maak, Ronald, mag je best weten. Ja, een beetje haatliefde Facebook. Ja. Weet je, ik bedoel, ik heb niet heel veel liefde. Maar als ik wel zie wat zij met die Quest doen. Wat is het voor $250? $300. Die nieuwe Quest 2 VR bril. Die ze ook nog eens eigenlijk als AR met camera's. Zodat je handtrekking, dus dat je gewoon eigenlijk in een gesloten wereld toch nog je eigen echte handen voor je ziet. En kan interacteren met de wereld. Voor die prijzen denk ik gewoon wow. Maar als je dan toch social dilemma optelt met het feit dat zij alles willen doen om jouw persoonlijke informatie te weten, tracking, weet ik veel wat. En dan in een VR-omgeving. Hè? Je wordt al afgeleid op je mobiel, hè? Dus dat je in je wereld zit. Maar dan zo meteen zit je ook nog eens afgesloten van de echte wereld. Dat beangstigt mij wel een beetje. Dus dat je helemaal bent afgesloten van de echte wereld. En dan krijg je echt wel die Ready Player One tafereelen die je aan...
Ja, er komt ook een Ready Player Two uit. Ja.
Oh, echt waar?
Ja, de novel van Ernest Cline die komt ergens dit jaar uit. En voor 2011 was de eerste uitzending van Ready Player One. Maar het schijnt dat er in november ergens van dit jaar een nieuwe release is. Ready Player Two.
Ja, ik zit gelijk te kijken of een leuke Player One en Player Two was vroeger. Hè, of je deed om beurten of je speelde tegen elkaar. Weet je nog, de vechtspellen bijvoorbeeld tegen elkaar. Dat is ook zo'n leuke serie op Netflix. Mm-hmm. Toch weer Netflix. Wat was het? Ik weet niet hoe die heet, maar die brengt je terug naar de tijden van Pac-Man. De Sonic, Donkey de Hedgehog, Kong. Donkey Kong. En wat daar allemaal bij kon kijken, nou, echt een beetje onze tijd natuurlijk. Hè. Er is wel heel veel nostalgie.
Mijn vader kocht ooit zo'n Pong-spel voor op de televisie. En dat was, er is trouwens een leuke aflevering van Business Wars, allemaal over Nintendo en hoe dat gegaan is in 6 afleveringen, denk ik, bij Business Wars. Maar dat meer over hoe je verslaafd kan raken, hoe je hoek kan raken aan technologie. En hoe technologie vanuit psychologische aspecten je echt letterlijk hoekt krijgt aan die oplossing. Er is een ander leuk boek trouwens dat ik gelezen heb over dit thema, is Hoekt. Heet het, heel treffend, van Neuragile.
Was hij ook niet degene die als tweede boek schreef, hoe kan je er vanaf komen of zo?
Dat zou best wel eens kunnen, ja. Ik heb alleen dat die geel gekafte boek gelezen.
Hij heeft heel veel kritiek gekregen om mij. De eerste ga je leren van hoe je als bedrijf mensen hoek krijgt. En daarna zeggen, hoe kun je ze weer
een hoek, of zoiets. Nee, klopt. De eerste was, hoe krijg je het hoekt? Maar goed, dat gebruiken al die spelletjesleveranciers, alle Facebooks van deze wereld gebruiken die hoekte aanpak ook heel enorm.
Maar laten we eerlijk zijn, even filosofisch, technosofisch beredeneerd, Ronald. Zouden wij niet hetzelfde willen met onze luisteraars? Dat we ze zo hoekt kunnen krijgen dat volgende, meer. Terwijl, daar zijn wij niet mee bezig. Wij zitten gewoon lekker te kletsen.
We zitten gewoon een beetje voor ons uit te kletsen. En we proberen het mensen eigenlijk als een soort van over onze schouder mee te laten luisteren. Dus het is meer meeluisteren met, toevalligerwijs, stiekem. Dan dat het dat ik begrijp dat nu na de eerste 30 seconden al mensen al wel of niet afgehaakt zijn. En wie was toen aan het woord en wie zei toen wat? En kunnen we het woord nog in de volgende versie editen, zodat het langer dan 30 seconden blijft hangen?
Precies. Nou ja, de tip, hè, zoals je weet, net als jij, we maken meerdere podcasts, net als de Treehouse Talk. En de tip, ik vond het een gouden tip van een trouwe luisteraar. En hij zei ook van, joh Mike, weet je wat je echt het beste kan doen? Zorg nou gewoon, als je de hele aflevering hebt opgenomen, dat je een soort teaser maakt, hè? Helemaal aan het begin van, joh, hey, welkom bij de Technosoof aflevering 4, hebben we trouwens nog ineens genoemd. Dus welkom bij alweer de 4e aflevering en we gaan het vandaag hebben over de social dilemma, infinite retina en AI, mens en machine interactie. Weet je, maar wij weten van tevoren niet waar we het over gaan hebben. Nu
weten we het.
Nou, misschien moet ik dat stukje eruit uitknippen en gewoon een volgende.
Kan allebei, ja.
Aha, en dan gaan we lachen. Nee, maar ik bedoel, en dat is wel waar. Als je van tevoren weet waar je naartoe gaat, dat is net als een presentatie, toch? Ik heb er genoeg gegeven, jij ook volgens mij. Ga vertellen wat je gaat vertellen. Ga daadwerkelijk vertellen en vertel exact wat jij vertelt, toch? Een beetje dat idee.
De standaard training geweest bij Microsoft ook. Tell, show, tell heette die.
Ik weet niet of die altijd zo effectief is. Ik geloof ook wel een beetje in het opschudden af en toe. Gewoon laten we gewoon eens een keertje gek beginnen. Dat helpt ook wel.
Ons format is al anders dan anders. Want je weet bij ons niet aan het begin. Sterker, wij weten aan het begin niet waar we het over gaan hebben. Dus dat is voor de luisteraar hartstikke spannend. Ons format is, je weet straks nog niet waar je zo direct over begonnen bent. En je weet straks wel wat wij bedacht hebben op het moment dat we het uitspreken. En we monteren eigenlijk weinig. Dus we vertellen ook niet meer straks wat we nog niet verteld hebben in de uitzending, maar wel later erin geëdit hebben. Dus het is één groot verrassingsfeest voor ons, maar ook voor onze luisteraars.
Ja, en over luisteraars gesproken, hè, dat is het voordeel als je een intiem publiek hebt, laat ik het zo zeggen. Hè. Dus we hebben nog geen heel groot publiek. Maar de interactie is wel heel erg leuk, vind ik. En de interactie wel buiten de... We hebben nog geen Twitter of iets dergelijks. Maar ik krijg te horen, jezus Mike, Dat was echt fijn om weg te luisteren. Gewoon in de auto, even een half uurtje of iets.
Ja, hetzelfde voor mij.
Ja, joh, we gaan. Ja. Ik denk dat het wel goed is als we zo richting afronding gaan. Want we hebben niet. Ja, ons format is gewoon lekker onze telefoongesprekken opnemen. Dat is in een notendop ons format natuurlijk. En dat willen we blijven doen.
Exact.
En het enige wat we in ons format. Want ik hoef ook niet stippen een half uur of stippen 20 minuten. Of. Nou ja, de technosoof duidt een beetje naar onze. En zoals we in aflevering 1 zeiden, een head tip naar de technoloog. Die duurt een uur. Ja, heel veel mensen. Met wie ik andere podcasts die zeggen, nee, we willen 20 minuten of zo, of 30 minuten, of 3 kwartier max.
Is dat ook
ik
goed?
Moet je eerlijk zeggen, ja. Ik vind een uur ook fijn hoor, in de auto. Alleen aan de andere kant, als het 20 minuten is, ja, als je er 3 dan kan luisteren, heb je ook een uur. Dus, maar zijn er nou nog dingen die we in deze aflevering per se gezegd wilden hebben? We hadden een aantal zaken, hè, social dilemma, internet retina, AI en data. Ja, ik denk dan gelijk aan bijvoorbeeld Amazon Go.
Ja, dat, laten we dat als cliffhanger gebruiken voor de volgende.
Dat is misschien wel iets meer voor de volgende dan.
Precies.
Doeg.